alweer met de podcast nummer 13 en ik zit vandaag met Reshma Roepram.
Yes.
Welkom Reshma.
Leuk om hier te zijn.
Ik vind het ook erg leuk dat je hier bent en ik realiseer me dat jij waarschijnlijk de meest bekende podcastgast van mij bent.
Ja.
Want ik merk dat mensen op mij zeggen, oh, ik heb Reshma nog gezien op tv. Want als ik aan jou denk, en ik heb natuurlijk ook even gekeken wat ik allemaal over jou kan vinden op internet, dat is heel veel. Je bent het mooiste meisje van de klas. Daar is denk ik mee begonnen, je bekendheid, maar jij mag zeggen als het anders is. En je bent wethouder Barendrecht voor de PvdA.
Klopt.
Maar eigenlijk zie ik zoveel dingen over jou. Dus ik laat jou het maar beantwoorden. Wie ben jij, Reshma?
Ik ben Reshma en ik ben geboren en getogen in het prachtige Den Haag.
Ja.
En ik heb hele lieve ouders die mij heel veel liefde hebben gegeven en een mooie basis hebben gegeven om, nou ja, om te zijn wie ik nu ben. Ik heb een jongere broer en een oudere zus. En ja, mijn leven, en ik denk ook wel dat je dat goed hebt gezien, want ik heb zoveel gedaan dat je eigenlijk niet echt een rode draad kan ontdekken van, nou, wat is nou precies waar Reshma voor staat? En dat is precies ook het doel. Want wat ik ook doe in het leven, ik ben niet in een hokje te stoppen. Nee. Ik creëer mijn eigen verhaal.
Ja.
Ik heb gestudeerd commerciële economie. Dus ik heb mijn studie afgerond. Maar naast mijn studie deed ik altijd modellenwerk. Uh-huh. Sinds mijn 15e deed ik dat. Ik was gescout op straat. Maar ik mocht het nooit van mijn ouders alleen fulltime doen. Dus mijn ouders hebben altijd gezegd, Reshma, je studie is je eerste man en die loopt nooit weg. Nou, dat heb ik dus ook wel goed in mijn oren geknoopt en ik heb mijn studie afgerond. En in 2001 was de Miss Nederland verkiezing, of Miss Universe Nederland verkiezing.
Ja. Ja.
Daar heb ik aan meegedaan en dat was wel grappig. Want de aanleiding was een bezoek aan de markt, aan de Haagse markt met mijn moeder. Waarbij een marktkoopman tegen mijn moeder zei van, goh, nou, zo'n mooie dochter, waarom doet ze niet mee? En toen zei mijn moeder, ja, dat gaat haar niet lukken. En ik ben vrij rebels. Dus ik had zoiets van, nou, ik ga mijn moeder laten zien dat het wel gaat lukken. Ik had haar niets gezegd. En ik vond het natuurlijk ook zelf spannend, want ik wilde gewoon proberen en zien of mijn moeder gelijk had. Nou, uiteindelijk had ze niet gelijk. En ben ik uiteindelijk Miss Universe Nederland geworden. Dat klinkt eigenlijk allemaal oppervlakkig, want het gaat echt om uiterlijk. Maar ja. Het winnen van die titel heeft er wel voor gezorgd dat ik heel veel gereisd heb.
Ja.
En ik kom uit een modern Hindoestaans gezin, maar ik mocht niet alleen reizen van mijn ouders. Nou, ik heb in de jaren daarna, na het behalen van mijn titel, heel veel opdrachten gehad, ook in het buitenland. En ik heb zoveel geleerd van mijn reizen. En ik heb altijd wel het in me gehad om iets te doen voor die samenleving, om betrokken te zijn. Dus ik was ook heel jong en ik deed al vrijwilligerswerk. Dus ik vond het maatschappelijk betrokken zijn heb ik altijd belangrijk gevonden. En ik vond die titel mooi en ik had zoiets van, ja, weet je, het is niet bevredigend. Het is niet compleet. Nee. Het voelt niet compleet. En toen, tijdens mijn buitenlandse reizen, ik ben in Israël geweest, India geweest, Argentinië, noem het maar op. Toen zag ik dat we best dankbaar mogen zijn wat we hier in Nederland hebben. Als je kijkt naar onze parlementaire democratie. Uh-huh. Als je kijkt hoe we het hier georganiseerd hebben. En in datzelfde jaar van 2001 was ook 9/11. En 9/11 heeft de wereld natuurlijk compleet veranderd. Ik zag ook een verharding van het debat. En dat was voor mij ook wel het moment om politiek actief te worden. En dat heb ik toen gedaan.
Wow.
En dan krijg je ook natuurlijk, hè, wat moet er mis in de politiek en waarom? En ondanks je studie en papieren die je gehaald hebt, en ik heb altijd gewerkt naast mijn studie, was het zoiets van, ja, maar het gaat hier wel om de inhoud. Nou, ook toen heb ik gezegd van, joh, het maakt me niet uit wat mensen van me vinden. Als ik iets doe, zet ik me daarvoor 100% in en dat heb ik gedaan. En nu ben ik 12 jaar verder en ik ben inmiddels wethouder jeugdzorg, welzijn en volksgezondheid.
En nu snap ik het hokje, want een van je uitspraken is, laat je niet definiëren door wat anderen van jou vinden. Creëer jouw eigen verhaal. Want ik denk, hè, wat jij zegt van het mooiste meisje, het modellenwerk wat er uit modellenwerk wat je gedaan hebt, dat gaat over het uiterlijk. Ja. En wat je nu doet, gaat over de inhoud.
Ja.
Want in een modellenwerk, dan laat je eigenlijk wel definiëren toch wat anderen van jou vinden.
Ja, nou ja, kijk, daar gaat natuurlijk, nou ja, niet als je zelf de regie houdt.
En kijk, dat heb jij gedaan.
Ik heb altijd de regie zelf gehouden. Ik was een groot merk, weet ik nog, heel goed. En ik was gevraagd, dan heb je die abris nog steeds bij de bushokjes. En ja. Het was een modellenopdracht waarbij een vrouw, een blonde vrouw aan de voorkant, hè, op de voorgrond stond. En ik moest op de achtergrond staan.
Mm-hmm.
Omdat ik een minderheidsgroep was. Nou, dat is nu, als je daarover praat, is dat echt uit den boos. Mm-hmm. En gebeurt het gelukkig niet meer.
Nee.
Maar ik heb dat geweigerd. Dus ik heb altijd de regie zelf gehouden. En ja, en ik heb heel veel geleerd en gezien. Dus ja, het maakt niet uit in welke wereld je actief bent. Want ook, ik ken genoeg mensen die ontzettend succesvol zijn in die modellenwereld. En altijd zelf de regie houden. En dat is van belang, waar je ook zit. Dat je zelf de regie over je leven houdt. En dat niet door anderen laat bepalen. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat je doet, als je het maar met passie doet.
Ja, het klinkt misschien simpel, hè, voor bepaalde mensen van pak die eigen regie.
Ja.
Ja, als we kijken wat er, misschien moeten we daar niet per se over hebben, maar wat er nu gebeurt in de media. Het is niet altijd makkelijk om die eigen regie te pakken.
Nee, en dat is het. En wat je hoopt, hè, kijk, bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik had een tijd, woonde ik in Dubai, was daar gevraagd om mee te werken aan een film. Is overigens niet eens uitgekomen, dus ik had zoiets van, nou, ik kom terug. Maar ik had daarvoor gewerkt voor SBS6 en toen kwam ik terug. En toen kreeg ik castings voor belspelletjes, vond ik allemaal niets. Nou, wat ik toen heb gedaan, is ik heb mijn eigen productiebedrijf ben ik toen gestart en ben zelf gaan filmen. En had zelf programma's op lokale televisie voor de nationale televisie in Suriname. Ja, dat was ontzettend leuk. Dus op het moment dat één deur dichtgaat, dan heeft dat vaak een reden.
Ja.
Denk ik dan maar.
Ja.
Betekent niet dat ik dan het erbij neer moet leggen. Maar dan moet ik misschien op een andere manier mijn doelen bereiken. En dat klinkt heel makkelijk nu ik het zeg. Mm-hmm. Want het ging allemaal niet zo makkelijk. En het ging ook met heel veel hobbels en obstakels. Ja. En ik denk, en daarom ben ik heel blij dat jij dit evenement organiseert. Uh-huh. Dat wij vrouwen juist andere, met name jonge vrouwen, kunnen ondersteunen. Maar ook oudere vrouwen die weer tijd hebben om zeg maar weer van zichzelf te laten horen. Omdat ze de afgelopen jaren zich hebben gericht op hun gezin. En toch wel iets meer voor zichzelf willen doen. Ook die vrouwen heb je. Dat we hen kunnen helpen en ondersteunen en empoweren om die stap te zetten. Want niet iedereen heeft die kracht of voelt zich onzeker, waardoor ze dus niet die stappen durven te nemen.
Ja.
Dus dat we nu het gesprek hierover voeren, is ongelooflijk belangrijk voor hen die heel veel talent hebben, maar nog net niet die kracht voelen om die stap vooruit te zetten.
Dus eigenlijk zeg je van, ga niet bij de pakken neerzetten als iets niet lukt. Ja. Er zijn altijd weer andere deuren die opengaan. En kijk ook naar je omgeving. Misschien is er iemand die jou kan helpen.
Ja. Ja, een netwerk daarin is heel erg belangrijk. Dus ik heb wel altijd voor mezelf altijd gekeken naar als ik ergens naartoe wil, welke mensen heb ik daarvoor nodig?
Ja.
Moet ik bijvoorbeeld een opleiding doen? Moet ik cursussen doen? Heb ik bepaalde mensen nodig van wie ik kan leren, met wie ik nog kan brainstormen? Of vraag ik aan wie ik vragen kan stellen? Dus je moet altijd een paar stappen vooruit kijken.
Ja.
En denken, wat heb ik ervoor nodig om daar te komen?
Ja.
En er zijn er mensen op jouw pad die jou het liefst van je pad af willen helpen. En niet altijd vanwege slechte bedoelingen, maar ook omdat ze bijvoorbeeld zich zorgen maken van, ja, is dit wel een goede keuze? Als jij ervan overtuigd bent, nou, dit is wat ik wil bereiken, dan moet je daar de focus op leggen. Ik had bijvoorbeeld, nou, dan kom ik heel terug bij mijn moeder, maar ook toen ik wethouder werd, waren er heel veel vrouwen, Sandra, die tegen mij zeiden van, ja, moet je dat nou wel doen? Dan ga je het heel druk krijgen. En hoe ga je dat met kinderen doen? Dat is toch niet te combineren? En ik heb altijd gezegd van, joh, weet je, ik ben blij dat mensen zorgen om mij maken. Maar ja, ik heb er alle vertrouwen in. En ik ga het gewoon doen en ik zie wel hoe ik het oplos.
Denk je niet dat het ook heel veel zegt over die vrouwen? Dat ze eigenlijk, hè, want ik weet niet of vrouwen het altijd, we hadden hiervoor over, hè, over deze podcast, dat je dat bij vrouwen merkt. Dat vrouwen dat eerder doen dan mannen. En dat mannen ook makkelijker zijn in het elkaar toeschuiven van dingen. En vrouwen zullen eerder zo kritisch zijn. Maar het zegt heel veel over die vrouw zelf. Dat die misschien ook wel dat zou willen, zo'n stap die jij zet. En dat ze misschien onbewust zegt, goh, zou je dat wel doen? Dat hij eigenlijk haar eigen angst is die ze uitspreekt naar jou.
Ja, nou ja, ik denk dat het niet altijd bewust zijn. Kijk, je hebt ook vaak werkende vrouwen die al gelijk een oordeel hebben over vrouwen die op dit moment niet werken en thuis zitten omdat ze bijvoorbeeld een kleintje hebben. Ja. We hebben altijd een oordeel over anderen. En in plaats van te oordelen kun je ook het gesprek voeren van hoe kan ik jou helpen en ondersteunen om datgene te doen wat jij graag wil. Overigens zeg ik wel iedere dag tegen mijn dochters, want ik heb 2 dochters en een zoontje. Mm-hmm. Ik wil hun laten zien dat het heel belangrijk is in dit leven om zelfstandig te zijn. Want als je dat niet doet, we zien ook in mijn werk dan, zie ik heel veel mensen die scheiden. En dan zie je een afhankelijkheidsrelatie waarbij vaak de vrouw echt een inkomensval maakt.
Ja.
Hè? Dus je ziet dat het zelfstandig zijn en niet op andere mensen kunnen bouwen, maar alleen op jezelf, dat is heel erg belangrijk.
En als ik dat zo hoor, heb je het toch van je moeder meegekregen? Dus zei van die studie is heel erg belangrijk, je eerste huwelijk.
Ja, dus je diploma is je eerste man. Ja, nou ja, dat is ook wel een beetje in mijn familie zo. Dus als ik verhalen van mijn oma hoorde, mijn oma, en dat is de moeder van mijn moeder geweest, dus van mijn moeders kant, die ging altijd naar school. Dus toen was mijn moeder jong, ging ze naar de school van mijn moeder om te controleren, ja, doet ze wel haar werk goed? Waarbij mijn moeder zich echt schaamde, maar waren echt hele sterke vrouwen die toen al in die tijd zeiden van je moet studeren, je moet wat van je leven gaan maken. Het leven is niet makkelijk, dus je moet op eigen benen kunnen staan.
Dus jouw roots zijn wel heel erg belangrijk voor jou. Ja, ik denk voor iedereen, maar jij bent je er heel erg bewust van.
Ja.
Wat dat voor jou betekend heeft en nog steeds betekent.
Ja.
Ja.
Ik wil dat doorgeven aan mijn kinderen weer.
Is jouw moeder en jouw grootmoeder, zijn dat jouw rolmodellen?
Ja.
Ja, heel duidelijk, ja.
Ja, zeker. Ja. Ik krijg iedere dag, dus zodra ik wakker word, bel ik als eerste mijn moeder. Ja. Dus mijn moeder is, ik zei altijd, mijn spindokter.
Mooi.
En we hebben gesprekken en zij is iemand, ze leest heel veel, weet heel veel over de politiek en ze geeft ons ook vaak heel erg veel tips. En met ons bedoel ik ook mijn broer en mijn zus. Ja, en dat is gewoon heel erg prettig. Soms is het niet altijd prettig hoor, want ik wilde met mijn motorrijles beginnen en mijn moeder heeft dat echt op zijn Surinaams echt afgeraden.
Ja.
Maar je ziet gewoon dat het feit dat je iemand hebt met wie je zo'n vertrouwensband hebt en die je dus kan ondersteunen, ook op de momenten wanneer je het moeilijk hebt, want het gaat niet allemaal makkelijk, dat is ongelooflijk belangrijk. Dus zorg dat je iemand hebt in je omgeving, en als het niet je moeder is, maar dat het iemand anders is met wie je zo'n band hebt, en je dus ook je zorgen en je twijfels en je onzekerheid kan delen.
Mooi, mooi. Ik ben het helemaal met je eens hoor. Ik zag een interessant detail over jou. Fear Factor.
Ja.
Daar heb je aan meegedaan. Ik weet dat ik daar lang geleden, echt zo'n 16 jaar langer dan dat ik altijd keek. En dat ik echt bewondering had voor de mensen die meededen. Nog grotere bewondering voor de mensen die wonnen. En jij hebt gewonnen.
Ja.
Ooit. Kun je ons onthullen? Misschien zijn er mensen die dit luisteren, die weten, die jou gezien hebben. Wat moest je doen?
Ja, Fear Factor is dus voor de mensen die dat niet kennen, is natuurlijk een programma waarbij je dus best wel enge en vieze opdrachten moet doen in een team. En ja, daar worden je fears, je angsten worden getest.
Mm-hmm.
En degene die dan wint, die krijgt dan een geldbedrag. En ik heb inderdaad jaren geleden heb ik inderdaad meegedaan aan Fear Factor. Ja, en dat is heel leuk. We kregen 3 opdrachten. De ene was in een zwembad en ik had echt wel onderwatervrees. Dus ik ben echt niet zo'n goede zwemmer. Mm-hmm. Ik heb alleen mijn A-diploma. Maar het was een echt onderwateropdracht. Nou, die had ik voltooid. De tweede opdracht ging, dat was met slangen en kakkerlakken en moest je erin gaan liggen. Maar hebben we dus allemaal niet gedaan.
Oh.
Dus op dat moment werd het geldbedrag gehalveerd. En een derde opdracht was op een touw van de ene kant naar de andere kant lopen. En dat was op een dat was echt hoog. Ja, ik weet niet eens meer hoe hoog, maar heel hoog. Echt tussen twee gebouwen werd een touw gespannen en je moest van de ene kant naar de andere kant lopen. En ik denk, niemand had verwacht, waaronder ik zelf, dat ik zou winnen. Mm-hmm. Ik dacht van, nou, dat wordt na dag twee shoppen in Argentinië. maar je krijgt gewoon een adrenalinestoot. Tenminste, dat kreeg ik. Dus op het moment dat ik daar stond. En dan heb je een camera in je helm. En overigens doet een stuntman het eerst voor om te kijken of het wel veilig genoeg is. Okay. En staat de ambulance beneden.
Okay.
Zo moet je het voorstellen. Dus dat maakt ook wel dat de spanning wordt opgevoerd. Maar ja, als ik iets wil, dan ga ik ervoor. En ik heb toen gewonnen.
Want dat was mijn vraag. Wat zegt het over jou? Maar jij zegt, als er iets moet gebeuren, dan ga ik ervoor.
Ja.
Hoe extreem het ook is, blijkbaar.
Ja, ik ben wel een rebel, inderdaad. Dus ik werd ook thuis ook gezien als... ik was en de kluns, dus ik liet altijd alles vallen. Nog steeds, dus als er iets valt en hij zou moeten... Oh, dat is Rishma. Maar ik was wel ook echt een rebel, en nog steeds. Dus ik ben niet zo snel bang, nee.
Nou ja, de kluns die wel over dat touw wist te lopen.
Ja, dat wel, ja.
Oh, wauw. En ik las iets over de rode draad in jouw verhaal. En jouw verhaal heb je toegelicht. Het is een heel mooi verhaal, heel uiteenlopend. En van uiterlijk naar innerlijk en wat doen voor anderen. Wat is die rode draad in jouw verhaal?
Ja, volgens mij heb ik dat gezegd. En dat is heel simpel. Laat je niet definiëren inderdaad wat anderen van je vinden.
Zo.
Maar creëer je eigen verhaal. Het leven is te mooi. Je weet niet wanneer het voorbij is. En ik leef ook op zo'n manier.
Ja.
En ik leef ook heel erg bewust van als ik een dag niet meer ben. Hoe willen mijn kinderen, hoe wil ik dat mensen mij herinneren? En dan wil ik een mooie herinnering achterlaten. En ik ben me daar heel erg bewust van. Elke dag denk ik erover na van wat wil ik voor mezelf en wat voor een toegevoegde waarde wil ik ook bieden. En hoe wil ik me inzetten ook voor de samenleving. Dat heeft ook wel een beetje te maken met de cultuur en traditie, maar ook mijn geloof. Ik ben zelf hindoe en eigenlijk zien wij, als je zelf geluk hebt, dan moet je geluk ook delen. Dus als je het zelf goed hebt, dan is het ook belangrijk dat je een bijdrage levert aan de samenleving en dat je dat deelt. Wij noemen dat sewa. En dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik vind het ook belangrijk, dus mijn kinderen, mijn dochter is nu 14,5 en ik heb al zoiets van wanneer ga je werken en wanneer ga je vrijwilligerswerk doen.
Ja.
Omdat we zo van elkaar afhankelijk zijn. En het is niet zo dat het nu met mij goed gaat en dat ik dan arrogant moet doen en zo in het leven moet staan. Mm-hmm. En die opdracht voel ik heel erg.
Jouw missie in het leven.
Ja, ja.
En dat sewa, wat betekent dat?
Dat is dienstbaar zijn voor de samenleving.
Ja.
Dus wat je hebt en als het goed met je gaat, dan deel dat ook met die samenleving. En zo zie ik ook wel. Zo heb ik altijd gestaan in het leven. En ik ben me er wel van bewust dat nu ik steeds onder de aandacht kom, ook in de media zie je toch wel aandacht waar ik heel dankbaar voor ben. Maar wat ook weer in één dag kan omslaan. Dus dat ik neem het voor lief en ik geniet ervan. Maar joh, het is allemaal zo vergankelijk.
Ja.
Maar ik realiseer me wel dat als ik op een positie ben, dan en dat, nou, dan kom ik weer terug bij mijn vader en moeder. Want ik heb mijn moeder genoemd, maar ook mijn vader. Die houden we ons echt wel met beide benen op de grond.
Ja.
Besef heel goed, het gaat nu goed. Maar je bent wel gewoon Rishma.
Met de voeten op de grond.
Met de voeten op de grond. En ook gewoon op een manier dat je ook anderen meeneemt in je succes.
Ik zie dat het je emotioneert. Dat ik zie hier een passie.
Ja.
En het familie zit heel erg diep geworteld bij jou. Hè?
Ja.
Je oma, je moeder.
Ja.
En ik hoor je kinderen zeggen.
Ja.
Dat draag je ook over aan je dochters?
Ja, kijk, ik heb wat ik heel erg belangrijk vind. Kijk, succes, op tv komen, modellenwerk. Het is allemaal mooi en leuk en aardig. Maar ik heb ook laatst getweet, als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld rondom The Voice is gebeurd. En als ik dan kijk naar het gezin bijvoorbeeld van Marco Borsato, wat zij daar ook aan meemaken. Ook de slachtoffers, maar ook wat het doet met een gezin. Je kan zoveel succes hebben in het leven, maar uiteindelijk gaat het om de normen en waarden en hoe je in het leven staat met je eigen familie. En dat je beseft dat fatsoen, dat fatsoensnormen net zo belangrijk zijn. Ik kan heel veel meemaken in mijn werk. In mijn politiek heb ik het soms heel erg zwaar in de gemeenteraad. Maar als ik terug naar huis ga, dan heb ik mijn gezin. En ja, daar krijg ik mijn energie van. Maar als thuis de basis niet op orde is en als je dat niet waardeert, dan gaat dat kapot en dan is het eigenlijk allemaal een lege huls. Dus je hebt, als je hogerop komt, en dan zie je dat de strijd om de macht wordt steeds belangrijker. En dat is niet erg, want als je posities wil en je wilt een bepaalde machtspositie hebben, dan is dat logisch. Maar als je altijd terug kan naar een thuisbasis waar het veilig is, waar er mensen zijn op wie je kan bouwen, en als je dat ook teruggeeft, hè, dus het is geven en nemen, ja, dat helpt en dat maakt je sterk in het leven. En dat tekent zeg maar ook wel mijn leven. Ik kom uit een heel hecht gezin, dat was mijn basis. En ik heb nu ook een gezin, is heerlijk gewoon als ik in mijn eigen huis ben. Ik hoef niet meer, ja. Ik vind het leuk om naar buiten te gaan, maar ik vind het ook niet erg om gewoon thuis te zitten, omdat het zo gezellig is. En dat maakt mij sterk.
En dat is wat ook telt, hè. Ik zeg wel eens tegen mensen van, wat je op het werk doet is eigenlijk maar een rolletje wat je speelt.
Ja.
En dat wat telt is waar je weer naartoe gaat als je naar huis gaat. Want als daar iets niet klopt, dan ben je van slag.
Ja.
Daar moet het goed zijn.
Daar moet het goed zijn.
Maar als ik dan kijk naar jouw werk, wat je in jouw werk als wethouder doet, ben je daar heel erg mee bezig met gezinnen of mensen,
ja,
die dat niet hebben, die dat ontbreekt,
ja,
die veilige haven,
ja,
waar ze naartoe kunnen gaan.
En dat is oneerlijk, hè? Dus je ziet dat bijvoorbeeld als ik kijk naar de LHBTI+ gemeenschap, ik zie ook in Barendrecht jongeren die heel erg daarmee worstelen, maar in een gezin zijn opgegroeid waarbij ze niet het gesprek kunnen voeren. En dus zich eenzaam voelen. Nou, voor die jongeren onder andere, en zo zijn er heel veel jongeren met andere problemen, voel ik mij verantwoordelijk om, ja, ervoor te zorgen dat ze jongerenwerkers hebben, zich thuis voelen bij mensen waar ze dus hun verhaal in kwijt kunnen en of bij kwijt kunnen. En dat is niet vanzelfsprekend, dat moet je organiseren. En dat doe ik dan in mijn werk als wethouder. Dus we hebben qua jongerenbeleid. En waarom zeg ik jong? Omdat je kan niet zo vroeg mogelijk beginnen. En je moet juist kinderen en jongeren in hun ontwikkelingsfase, in hun ontwikkelingsperiode, juist goed ondersteunen. Zodat die basis die ze meekrijgen in het verdere leven gewoon goed is.
Denk je dat we daar wat te doen hebben in ons onderwijs? En ook als je kijkt naar vrouwen, hè? Want vrouwen speelden denk ik wel een prominente rol in, of zie ik dat verkeerd?
Ja, ik denk zowel mannen als vrouwen spelen daar een prominente rol bij. Ja, ik denk dat het onderwijs heel belangrijk is. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met geld? Hoe ga je om in bepaalde situaties waarbij je onzeker voelt, of waar iemand iets doet bij je? Dus ik denk ook wel dat we daar veel meer, dus weerbaarheidstrainingen, dat we daar veel meer aandacht voor moeten hebben. Om uiteindelijk burgers te creëren die stevig in hun schoenen staan. Dus het is niet alleen een papiertje wat helpt, maar het is die sociaal-emotionele ontwikkeling die net zo belangrijk is,
ja,
om succesvol te zijn in je leven.
Ja, de maatschappij zal inrichten dat dat kan. Maar ik denk tegelijkertijd ook de vrouwen weerbaarder maken.
Ja.
Er zit toch een verschil in die regie pakken. Onzekerheid speelt ook vaker een rol,
ja,
bij vrouwen.
Ja.
En die maatschappij speelt daar zeker een rol in. Maar wij kunnen tegelijkertijd ook onze vrouwen weren daarvoor en sterker maken,
ja,
is mijn mening. Oké. Dus geen hokjes voor Reshma.
Nee.
Nee, weg met de hokjes. Wat zou je zeggen als je dan terugkijkt? Hè? Want ik vind het een heel mooi verhaal van jou, zoals je ooit begonnen bent als jong meisje in het modellenwerk. Zou er iets zijn wat je tegen jezelf zou zeggen? Je jonge Reshma van toen, die net begon. Of was dat niet nodig voor die Reshma?
Nee, ik denk dat ik kijk, met vallen en opstaan, dus de moeilijke periodes En de mooie momenten hebben mij gevormd. En ik heb die moeilijke periodes nodig gehad om zo sterk te worden.
Ja.
Dus ik zou het niet anders willen hebben. En het is heel makkelijk voor mij om nu te praten, omdat het me nu, omdat het nu gewoon lekker voor de wind gaat en het gaat goed. En ik wil tegen al die vrouwen zeggen die op dit moment een moeilijke periode doorstaan, omarm dat, leer daarvan en zorg dat het je kracht is. En dat heb ik dus ook geleerd. Dus hoe kan je zorgen dat je er krachtiger uitkomt met alles wat je meemaakt in het leven? Dan word je gewoon, dat draagt bij aan de vorming van jou als persoon.
Dat is net zo weer als die deur die dicht gaat.
Ja.
Dan gaat de andere open en daar leer je door.
Ja.
En je moet eerst die deur in je snuffers krijgen, voordat je andere open kunt doen.
Ja.
Ja.
En dat is dus omarm, zeg maar, ook die moeilijke periodes, hoe lastig het ook is. En dan zie je het niet meer zitten en denk je van, wat moet ik nu? En waar moet ik nu naartoe? Maar dat is dan echt wel even weer terug naar jezelf. En wat heb ik hieruit geleerd? En waar wil ik uiteindelijk zelf naartoe en wat heb ik er dan voor nodig? En het is heel moeilijk, maar daarom praat met elkaar. Praat met andere vrouwen die daar ervaring mee hebben.
Ja.
Want ik voel ook wel steeds meer die sisterhood zich vormen op allerlei platforms. Dus ik voel dat aan alle kanten. Dat heb jij natuurlijk ook met jouw eigen platform.
Absoluut.
Dus er zijn genoeg vrouwen die er ook een bijdrage aan willen leveren om anderen te helpen. Dus ik wil ook anderen helpen. Dus als er mensen zijn die vragen hebben, dan sta ik ook voor hen klaar.
Maar het is eigenlijk wel, ik vind het weer een mooie invulling van Be the Woman You're Destined to Be, ons thema van Empower Women Event. Want eigenlijk zeg jij van ja, wees die vrouw, ondanks wat er gebeurt, die tegenslagen. Ik denk, je bent het eigenlijk al.
Ja.
We denken vaak van, oh, tegenslagen. Want ze zeggen wel eens van, niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn. Die weg, er zijn hobbels.
Ja.
En die weg is nog steeds hobbelig.
Ja.
En mensen kijken misschien naar jou van, wauw, die Reshma. En fantastisch dat leven wat ze heeft gehad en wat ze nu heeft. Maar het is nog steeds zijn er hobbels.
Nou, het is nu ook, soms ook niet makkelijk.
Dat bedoel ik, ja.
Dus het ziet er allemaal mooier uit dan dat het misschien lijkt.
Ja.
Het is heel hard werken. Ik slaap soms 5 uur op een dag.
Zo.
Dus ik heb gewoon echt wel, ik heb daar wel ook wel opofferingen voor gedaan. Dus het gaat ook niet vanzelf. En soms heb je ook van die dagen, je denkt van, oh, hoe moet ik dit nou redden? Mijn kinderen, mijn werk, ik weet het even niet meer. We hebben allemaal die momenten.
Ja.
Maar dan ga je herpakken, maar ik weet wel, als je iets wil bereiken, moet je er wel hard voor werken. Het komt niet aanwaaien.
Nee, nee.
Dus je moet wel gefocust zijn en ook wel je mouwen opstroken om ervoor te gaan. Want dingen komen in het leven niet aanwaaien.
En denken we daar soms anders over als vrouw? Zie je dat?
Of, nee, dat zie ik niet.
Of straap vrouw die mouwen op? En
nee, ik zie dat niet zo. Soms heb ik het wel gevoel dat mensen daar vaak, mensen zijn geneigd om anderen de schuld te geven van zaken die in hun eigen leven gebeuren. En ik ben heel erg van wat had ik anders kunnen doen?
Accountability.
Ja, dus je moet ook terug naar je. Kijk, je hebt geen invloed op wat anderen van je vinden.
Nee.
Dus al vinden mensen, weet ik veel wat van mij, ik heb geen invloed op wat andere mensen vinden en wat andere mensen doen. Ik heb wel invloed op wat ik zelf doe en dus invloed op mijn eigen leven. Dus je houdt de regie op je eigen leven. Er is niemand anders die dat voor jou gaat doen. Je kan alleen zelf ervoor zorgen dat je vooruit gaat. En alles wat je aandacht geeft, groeit. Als je alleen met negativiteit bezig bent door wat anderen van je vinden, dan krijgt dat, dan groeit dat. En als je de positiviteit aandacht geeft, dan gaat dat groeien.
Dus de keuze is aan jou?
De keuze is aan jezelf. Je bent zelf in de lead.
Dat zeg ik wel eens, je hebt het eigenlijk indirect ook over reputatie. Ik kan vandaag van mijn voetstuk afgestoten worden. Ik weet niet hoe anderen mij zien. Daar kan ik niets aan veranderen.
Nee.
Maar is ook helemaal niet zo belangrijk. Ja, het kan heel vervelend zijn. Maar weer vooruit. Je hebt zelf de keuze om dan zelf weer in actie te komen.
Ja, en het is... Ik heb ook, kijk, in de politiek. Kijk, als je bekend bent in de politiek. Mm-hmm. En soms neem je besluiten waar anderen echt niet blij mee zijn. Ja, dan word je op social media echt afgemaakt. En dat heb ik ook meegemaakt. Dus je moet echt wel stevig in je schoenen staan. Het is niet makkelijk. Maar je moet steeds bij jezelf te raden gaan van, oké, wat wil ik? Ik kan me wel focussen op al die negativiteit, maar wat wil ik? Moet ik nu even een stap terug doen en even weer herpakken? En wat heb ik nodig om weer vooruit te komen? En die focus, het focussen op de toekomst en op het positieve, is heel belangrijk om uiteindelijk vooruit te komen. Dus, en dat komt eigenlijk weer terug op, hè, je hebt een doel en je hebt een pad wat je aan het bewandelen bent. En er zijn mensen die je willen afleiden van jouw pad. Dat zijn al die afleidingen waar je je niet op moet concentreren. Je moet je concentreren op hetgeen wat je wil bereiken.
Ja.
En met ook je de mensen op wie je kan bouwen op de achtergrond. En koester dat. Koester de mensen van wie je houdt, die veel voor je betekenen. Want je hebt juist die veilige thuisbasis of die vrienden die zo dichtbij staan, heb je nodig in jouw pad, in je pad van ontwikkeling.
Het doet me denken aan die uitspraak van dat je moet doen wat je denkt en zeggen wat je voelt. En dat mensen die dat waarderen, dat zijn de mensen die belangrijk zijn. De mensen die dat niet waarderen, die doen er niet toe.
Nee.
Dat is eigenlijk wat jij zegt.
Ja.
Focus op die mensen.
Ja.
Wat heb jij nog te doen als, ik denk heel veel, wat heb je nog te doen als, als Reshma, zou ik zeggen. Want wethouder is natuurlijk ook maar een rol die Reshma aanneemt.
Ja, ik ben wel, ik moet altijd uitdagingen hebben. Dus ik moet altijd iets doen wat net even wat moeilijker is. Zo zit ik in elkaar, anders raak ik heel snel verveeld. het wethouderschap loopt natuurlijk ook dit jaar af. Eigenlijk al heel snel, over een paar maanden.
Ja, spannend.
En ik ben me gewoon wel aan het oriënteren van wat zou ik willen. Ik heb altijd wel het doel gehad van ik wil heel graag op termijn ooit minister worden. Dus ik denk al na van wat heb ik daarvoor nodig om daar over een paar jaar te komen. Het kan over 10 jaar zijn. En ik ben bezig om mij om mijn pad uit te stippelen wat ik hierna ga doen om uiteindelijk daar te komen waar ik wil komen.
En heb je enig idee welke minister je zou willen zijn op welk terrein? Want ik denk dat het heel sprekend is, hè, wat je als wethouder doet, dat het heel erg jouw passie is. Ligt dat in dezelfde lijn of heb je geen idee?
Ik heb daar een aantal, nee, maar dat is nog te ver om daar een invulling aan te geven. Maar wat ik eigenlijk met deze uitspraak wil zeggen, ik zeg het bewust. En veel vrouwen zijn bang om zo'n uitspraak te doen. Dus ik zeg hem altijd bewust.
Je gooit hem
ik
in
zeg
het
gewoon, ik gooi hem in het universum. Ik wil graag over, laten we zeggen, 10 jaar wil ik minister worden. Ik zeg het gewoon.
Ja.
Of het nou lukt of niet. Maar op het moment dat je het uitspreekt,
is het waarheid.
Dan krijgt het op een gegeven moment, dan gaat er een energie, komt er een energie los.
Ja.
En dan in het begin lachen mensen. Mm-hmm. Maar als jij echt gefocust bent, dan gaan op een gegeven moment mensen wel naar je luisteren. En dan maakt het niet uit of het wel of niet lukt, maar je hebt een doel. En dat wil ik eigenlijk met deze uitspraak bereiken. Dat ook vrouwen durven uit hun comfortzone te treden. En zeggen, wat wil ik bereiken als alles mogelijk is? En dat kunnen kinderen heel goed. Die kunnen zeggen, ik wil dit worden.
Ja.
En dat gevoel moeten wij weer eigenlijk gaan aanwakkeren.
En denk je dat mannen daar geen problemen mee hebben? Dat vrouwen dat eerder hebben om dat uit te spreken?
Ik denk dat mannen vaak zichzelf overschatten. Sorry. En dat is... dat is wel echt heel gemeen, dat bedoel ik het niet. Maar die kunnen veel meer bluffen.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk wel stoer.
Ja.
Want je kan pas iets bereiken, een stap vooruit doen, als je gewoon zegt, hier ben ik, ik wil dit bereiken. En ik ben ervan overtuigd dat ik het kan. Sterker nog, het is vanzelfsprekend dat ik het doe. Een beetje die houding, dat is natuurlijk wel af en toe bluff inderdaad. Maar het zou niet misstaan als wij ook gewoon wat zelfverzekerder en gewoon met de rug recht ook dat soort uitspraken doen. Want dan gaan mensen toch aan die tafels toch wel rekening houden met je.
Je serieuzer nemen dan dat ze misschien doen.
En wij denken van, oké, maar hoe ga ik dat combineren met mijn werk? Oh, dat was mijn telefoon. Sorry. Hoe ga ik het combineren met mijn werk? Kan ik het wel? Of nee, gewoon doen. En daarna zie je wel.
En weet je wat ik denk, Reshma? Je zegt van wij moeten vaker bluffen. Ik denk dat als wij het voelen als bluff, dat het niet bluffen is. Want wat is er mis mee om te zeggen... ik kan het en ik wil dat worden en ik wil minister worden. Hoezo? Er zullen toch mensen in het land minister moeten worden?
Ja.
En mannen zien dat niet zo snel als bluffen, maar wij voelen het als bluffen.
Ja.
Dus ik zeg ook altijd tegen mijn coaches, doe maar een beetje erbovenop, alsof jij denkt dat dat overdreven is, dan is het nog normaal.
Ja, precies dat. En dat hoop ik dus, hè, dus met ons gesprek dan mee te geven. Dat je veel meer mag nadenken in dromen van wat zou je willen en dat ook uitspreken. Ja. En dan krijgt het vorm en dan gaan er ineens krachten werken en dan zie je dat... Ja, dan gaan er nieuwe dingen ontstaan. En daar geloof ik wel echt in.
Ja, alles is energie. Ja. Ik denk een hoop mensen nu al jou als minister zien, inderdaad.
dat weet ik niet. Maar dat ik ervoor werk en hard voor wil werken. Want nogmaals, het komt niet aanwaaien. Daar moet je hard voor werken.
Nee.
Ja, dat doe ik wel.
Ik vind, je intrigeert me ook wel met dat je er al mee bezig bent. Het is ook al een voorbereiding. Je bent al stappen aan het bedenken... Dat komt ook niet vanzelf.
Ja.
Dus dat is ook wel wat je impliciet eigenlijk meegeeft dan aan...
Ja, in dus dit opleiding, netwerk. Dat zijn zaken waar ik dan over nadenk van... Oké, wat heb ik nodig? En wat helpt aan mij wat draagt bij aan mijn ontwikkeling om uiteindelijk daar te komen?
Dus weer dat netwerk, hè? Be the woman you're destined to be.
Ja.
Oké, zelf de regie pakken...
Juist de mensen om je heen verzamelen. En inderdaad gewoon kijken, heb ik genoeg in mijn rugzak om daadwerkelijk ook die tools te hebben om dat te kunnen worden.
Ja, mooi. Oké. Wat wil je nog zeggen tegen vrouwen?
Wat wil ik zeggen tegen vrouwen?
Of misschien ook tegen de mannen.
Nou ja, ik denk dat ik me vooral wil richten tot alle vrouwen. Zeg, je bent geweldig. Alle vrouwen, jullie zijn geweldig. Jullie hebben alles in je om het beste uit het leven te halen. Pak je rol en wees jezelf en creëer je eigen verhaal.
Zeg het ook tegen je dochters of ook tegen je zoon?
Tegen alle drie zeg ik dat. Mijn zoon is 6 jaar... Dus daar hebben we wat andere gesprekken mee. Uh-huh. Maar daar zie je al, en dat begint, dat is misschien wel leuk om mee te geven. Uh-huh. Begint bij de kleine dingen. Hè? Dus als hij iets niet voor elkaar krijgt, 6-jarig jongetje, dan raakt hij gefrustreerd, het lukt niet. En dan raakt hij boos. Dus dan leer je van, oké, het lukt niet. Maar dan leer je eigenlijk al aan dat 6-jarige jongetje van, oké, rustig blijven, dan gaan we het opnieuw proberen. Wat heb je nodig om dat pakketje open te krijgen?
Uh-huh.
Nou, en dat begint bij de basis. Je kan niet vroeg genoeg beginnen om kinderen daarin op weg te helpen. Zodat ze zelfverzekerd in het leven staan. Want daar gaat het uiteindelijk. Ik ben zelfverzekerd. En als je dat hebt, dan kan je heel de wereld aan.
Want snap ik op dat je zegt van... Je bent mooi, hè? Heb vertrouwen in jezelf.
Ja.
Hebben wij vrouwen daar op een gegeven moment minder vertrouwen in, dat we goed zijn?
Nee, maar het is wel de maatschappij die zorgt dat er een bepaalde druk wordt opgevoerd. Neem nou de komst van social media, waarbij er een ideaalbeeld wordt geschept van de vrouw. Dat draagt ook bij dat die druk wordt opgevoerd. Dus er worden ineens verwachtingen gecreëerd, dat wordt in de media gedaan... Politiek doet er ook nog even aan mee. Dus er wordt een beeld geschept van die ideale vrouw. En zeker voor jonge meisjes is dat is dan heel lastig om daarmee om te gaan. Niet voor iedereen, maar toch wel voor een groep meisjes en vrouwen die daar gewoon echt wel moeite mee hebben.
Nou, ik blijf je toch het mooiste meisje van de klas noemen. Ik vind je nog steeds mooi. Maar dat jij dan zegt dat... Wij vrouwen mooi zijn en goed zijn, dat vind ik een hele mooie uitspraak. Dat vind ik heel waardevol. Ik
kijk ook uit naar het evenement in mei. Zo. Dus we gaan er iets moois aan. Er zijn een hele hoop mooie, geweldige, prachtige vrouwen.
En jij gaat daar spreken. Dus,
absoluut, leuk.
Dankjewel, Reshma. Ik vond het een prachtig verhaal met heel veel mooie lessen. En die ga ik in ieder geval meenemen. En ik weet zeker alle vrouwen die dit horen. Dankjewel.
Dankjewel.